Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Vandaag in de Tech Scoops gaan we opnieuw op onderzoek over de main AI pin, want Marcus Brownlee opent zijn boek. Ook de Boston Dynamics robots, die krijgt een nieuwe look. En ja, Musk, die komt ook nog eens op bezoek. In de deep dive duikt David in ons AI woordenboek. En tot slot de watercooler show-off. En nee, het is geen Larrykoek.
Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Ik ben David.
En ik ben Daphne.
En we gaan alweer van start met de Tech Scoop, zoals altijd. En Daphne, als ik me niet vergis, had jij de eerste, right?
Ja, inderdaad. En ik ga het vandaag hebben over het ergste apparaat ooit. Of toch, volgens Marcus Brownlee. Want die heeft een review gelanceerd over de Humane AI pin. Samen met nog andere creators die een review hebben online geplaatst. Om even, voordat we naar de review gaan kijken, terug te recappen. Wat is de Humane AI pin? Ja, dat zou eigenlijk de next thing zijn op het vlak van devices. Dus de nieuwe gsm, zal ik maar zeggen, die geen gsm is. Eigenlijk een soort van apparaatje dat je kunt opspelden en waar dat je alles aan kunt vragen. Eigenlijk een AI assistant powered by LLM's en dergelijke. Dus het veelbelovend alleszins.
We hadden in een eerdere aflevering de aankondiging al behandeld en toen waren wij nog voorzichtig enthousiast, maar ja, de realiteit is precies toch wat minder.
Ja, ik denk dat we toch positief moeten starten, want het is niet allemaal slecht. Hè. Hij zegt ook, en andere reviewers zeggen ook, dat het er echt high quality uitziet. En daar kan ik wel alleen mee in vinden, want het ziet er ook best wel goed uit. Het ziet er heel sleek uit, het is ook heel duur, dus de hardware dat ze gebruiken zal ook wel wat gekost hebben. Je hebt ook bijvoorbeeld, om dat op te spelden, dat is niet met een speltje, zal ik maar zeggen, maar dat is met een magneet, die er ook best wel goed uitziet en dat klikt vast. En die gaat dan ook het device opladen en je hebt meerdere van die magneetjes, zodat je eigenlijk dat device doorheen de dag kunt blijven voeden met energie. Ja, het heeft ook zo'n Apple AirPods Pro-achtige case, dus waar dat je die magneetjes kunt opladen. Dat ziet er allemaal heel goed uit. Bijvoorbeeld, hij heeft ook getoond van een real-time vertaling te doen en zo. En ik vond eigenlijk dat echt nog wel goed was. Dus op dat vlak dacht ik van, toch redelijk positief. Alleen voor een eerste demo lijkt het wel goed. Ook de projector, het kan dus ook projecteren op uw hand. Vond ik eigenlijk best wel cool. Je kunt dan met uw handbewegingen dat dan gaan bedienen. Vond ik eigenlijk ook best wel cool, ik moet zeggen.
Ja, klinkt allemaal goed.
Ik was eigenlijk best wel mee met het device. Maar ja, dan begon hij aan het negatieve deel. En dat was toch wel vernietigend, zal ik maar zeggen. Ik heb geen zin om een AI-pin te kopen, laat ik het zo zeggen. Het is gewoon slecht, het is traag. Dat LLM gaat vaak hallucineren, dingen zeggen dat helemaal niet waar zijn. Als hij dan zijn gsm nam om te checken van klopt dat wel, dan was het antwoord sneller gevonden met zijn gsm 1. Mm. En vaak klopte het dan nog niet eens. Dus dan kun je beter je gsm gebruiken. De batterij is slecht. Ik zei al van, je kunt die dan gaan verwisselen doorheen de dag, maar na 2 uur elke keer die batterij gaan verwisselen, dat is misschien wat overdreven. En dat device, dat is ook altijd warm. Dus je voelt dat constant zitten, omdat dat door de stof van je kleren moet gaan opladen, wordt dat super warm en je raakt het ook vaak oververhit. Ook niet ideaal als je zoiets oververhit, best wel warm, de hele dag op je lichaam moet gaan dragen. En eigenlijk is het ook te zwaar om op kleren te hangen, omdat ze voor die betere materialen hebben gekozen, was het ook gewoon zwaarder, waardoor dat zo afhangt. En als je het op een jas of zo speelt, gaat dat wel, maar op zo'n t-shirtje ook niet wauw. De video's zijn niet goed, de foto's zijn geen goede kwaliteit. Het is ook niet met je eigen telefoonnummer verbonden, wat dus heel vervelend is, want je krijgt eigenlijk geen oproepen binnen die op je gsm zouden binnenkomen, maar je kunt er wel mee gaan bellen, want het heeft een eigen simkaart. Ja. Dus er is geen connectiviteit, zal ik maar zeggen, tussen je andere devices en dat doen ze ook bewust, want ze willen de gsm vervangen. Het is niet om aanvullend te gaan gebruiken, dus ergens snap ik wel waarom dat ze het doen. Ze willen niet dat je naar je gsm grijpt, ze willen dat je dat gebruikt. Maar anderzijds is dat ook gewoon niet gemakkelijk. Allee, dan krijgt uw mama berichten van u op 2 verschillende nummers. Die gaat dat niet begrijpen waarom dat is. In het algemeen, allemaal niet zo positieve dingen. Marcus Brownlee heeft gezegd, smartphones are not going anywhere anytime soon. En ik geloof hem wel. Het zag er nogal omslachtig uit om eigenlijk exact hetzelfde te doen. En je bent het al gewoon op een gsm. Waarom zou je dan in moeilijkheden brengen om zo'n device te gaan gebruiken? Bijvoorbeeld iets heel simpel, als een foto sturen. Je pakt je gsm, je trekt een foto en je stuurt die naar... ik stuur die bijvoorbeeld naar u. Maar als je dan met dat device wilt gaan doen, dan moet je dat eerst een commando gaan geven van neem een foto. Dan moet je met die laser gaan previewen op je hand. En dan zie je ook niet alle details. Hm. Dus je ziet eigenlijk een beetje van die foto, maar ook niet alles. Dan moet je dat contact gaan zoeken door die hand gestures of door een nummer volledig in te gaan typen. En dan krijgt hij die foto aan, maar eigenlijk krijgt hij een link aan van die foto die dan naar de Humane webportal gaat. Dus je hebt eigenlijk nog niet de echte foto aangekregen. Zoveel extra stappen. Ja. Allee, als ik het uitleg, het klinkt al omslachtig. Hè? En het is gewoon niet gemakkelijk. Dus al bij al, het is een beetje mislukt, die eerste versie.
Zijn tijd vooruit misschien. Leuk idee, maar nog een beetje beperkt door de technologie van dit moment. Misschien ooit wel in een soort toekomstige iteratie. Zeer handig. Maar als je het mij aan het beschrijven was, dat deed mij heel hard denken aan zo stembediening in auto's. Uh-huh. Als dat goed werkt, is dat fantastisch. Maar het moment dat je zo op de beperkingen komt, merk je dan ineens van, nu moet ik hier op een schermpje zitten tikken en dat is heel omslachtig. En als het niet perfect werkt, dan gaan mensen al snel iets hebben van, er zijn betere alternatieven. En natuurlijk, die smartphones, we zijn er nu ook al een jaar of 20.
Je hebt die bij de hand, hè.
Goed aan het ontwikkelen. Die dingen zijn min of meer geperfectioneerd, een smartphone. En ze veranderen ook bijna niet meer van vormgeving. Dus elk nieuw apparaat, moet wel een soort hele steile heuvel overwinnen. Eens dat ze kunnen zeggen van, wij zijn een vervanger van wat ooit de gsm zou kunnen worden.
Maar. Ja, en dan was er eigenlijk, Marcus Brownlee dan specifiek, was eigenlijk nog wel redelijk vergevingsgezind over het device, vond ik zelf. Want hij heeft echt wel geprobeerd om het positieve en de visie mee te geven. Maar hij krijgt ook superveel commentaar van, je hebt heel Humane hun sales getroffen, die gaan nooit een tweede device kunnen uitbrengen, want je hebt je hebt gewoon alles kapot gemaakt, letterlijk.
Ja, je hebt goede ambities kapot gemaakt.
Hij is ook gewoon non-biased reviewer. Hij zegt gewoon wat hij ervan vindt. Ik vind dat hem zich heeft ingehouden. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, het werkt niet, het is traag en het hallucineert. Maar hij heeft echt nog wel een genuanceerde review gegeven. Ik vond hem best wel goed. Ik zou hem wel eens willen testen, die pin, want soms leek het wel magisch. Zelf kopen, €700, dan $24 per maand subscription. Nogal duur voor iets dat eigenlijk niet werkt en waar je evengoed je gsm voor kunt gebruiken.
Ja. Ziet je dan misschien wel een toekomst als een soort pin 2 uitbrengen die eerder als een soort Apple smartwatch aanvullend op een gsm werkt dan een op zichzelf staand apparaat?
Ik denk dan dat ze gewoon hun visie niet zouden volgen door dat te doen. Ze willen echt de gsm gaan vervangen. Hè. Als ze het dan een aanvullend apparaat gaan maken, dan klopt dat niet helemaal met wat ze ambiëren eigenlijk.
Ja. Misschien dat Apple daar eens naar moet kijken, naar zo van, leuk idee, maar nu gaan we daar ons eigen spin aan geven en krijgen we dan in de toekomst de Apple-pin en gaat iedereen zeggen van, wauw, revolutionair, kijk, Apple heeft dat grootgebracht. En er was al een eerdere iteratie, maar er is wel nog heel wat UX-werk nodig van zo'n apparaat. En dat is misschien wel, als ik één positief iets over Apple mag zeggen, UX-zaken doen zij meestal wel zeer goed. Dus wie weet, eens dat ze klaar zijn met een Revision Pro, gaan ze naar de pin en kunnen we dan ook...
Maar vorm gerust uw eigen mening. Hè. Ga eens kijken naar de reviews, naar hoe dat die gebruikers het apparaat gebruiken. En laat ons weten wat jij ervan vindt misschien. Hè.
Ja, zeker en vast. En als je er zelf eentje zou hebben en we mogen die eens uitproberen, nodig ons gerust eens uit en dan komen we graag eens over de vloer.
Inderdaad.
Oké, laat ons dan overgaan naar het volgende nieuws. Ik heb er hier een aantal bij elkaar gesandwiched. Metanieuws. Mm-hmm. Toch wel de afgelopen 2 weken... goed in het nieuws gekomen, zeer positief. Niet alleen de glow-up van Mark Zuckerberg, die op het internet de laatste tijd een meme geworden is, maar ook Meta zelf heeft een aantal moves gedaan die ik toch wel interessant vind. Te beginnen bijvoorbeeld met het feit dat Meta hun VR operating system, ze noemen het zelf Meta Horizon, als ik me nu niet vergis, gaat open sourcen. Zij willen eigenlijk een beetje, ik heb het in een of ander artikel beschreven zien, als de Microsoft van de VR-wereld worden. Right. Zijn er van, kijk, Microsoft maakt Windows, maar Microsoft maakt niet de computers waarop Windows draaien. Dat lijkt nu misschien ook zo een beetje de visie van Meta te gaan worden. Van kijk, wij leveren de software. En zij kondigen nu al samenwerkingen aan met Lenovo, met Asus, die dan zelf VR-brillen gaat produceren, die dus draaien op de software van Meta. Mm-hmm. Open source, beschikbaar voor allerlei fabrikanten om daar dus zelf hun apparaten mee te gaan maken. Vind ik wel
interessant.
Een interessante zet zo. Ja. Ja. Om te gaan zeggen van, kijk, we gaan dat even gaan loskoppelen van elkaar. Het moet natuurlijk gezegd zijn, dat is altijd zo de eeuwige cyclus in de computerwereld. Van kijk, we gaan alles bij elkaar integreren, we gaan één apparaat maken. Nee, we gaan ons terug specialiseren en we gaan doen waar we goed in zijn. Mm-hmm. En dan zal er wel nog een keer een omgekeerde beweging komen. Maar desalniettemin vond ik het toch wel een interessante stap van Meta. Sommigen kunnen daarin misschien ook wel zo'n beetje een soort nederlaag zien. Zo van, we gaan een stapje terugnemen, we gaan ons alleen maar focussen op de software. En die hardware die toch nog veel meer geld kost, die gaan we uitbesteden aan iemand anders. Maar
ik vind dat niet per se. Ik vind als je je eigen sterke kunt herkennen en die van anderen en daar kunt benutten en dan op softwarevlak de grootste speler worden... Why not?
Het heeft Microsoft ook geen windeieren gelegd. Dus we zullen zien wat daar uiteindelijk de lange termijnsgevolgen van zijn. Hè. Binnenkort kopen we misschien een Apple Vision Pro met een Meta Horizon operating systeem.
Denk ik niet, maar wie weet.
Hey, kijk, je weet nooit hoe de toekomst eruit ziet.
Ja,
kijk.
En dat is niet het enige. Dus
en dat was
open source,
niet het enige open source meta-nieuws. Ja, als je al twee keer zo in het nieuws kunt komen, dan verdient je toch wel een gouden ster van mij. Mm-hmm. De tweede is een heel, heel, heel groot nieuws in generative AI-land, is dat Meta nu ook Llama 3 geopensourced heeft, uitgebracht heeft in open source variant. Kort samengevat, wat is Llama 3? Eigenlijk een beetje zoals GPT, ChatGPT, zoals we de meeste mensen dat waarschijnlijk zullen kennen, maar open source vrijgegeven met alle gewichten erbij. Wat dus betekent dat je het niet alleen via een API kan gebruiken, maar ook volledig lokaal op je eigen systemen kunt gaan draaien. Llama 3 is zeer interessant, omdat het qua performantie eigenlijk echt wel meedoet met de grote jongens. Mm-hmm. Ze hebben twee varianten uitgebracht, de 8 en de 70 miljard parameter versie. Mm-hmm. Dus dat is wat we nu gebruiken om de groottes van AI-modellen aan te duiden. En de 70 miljard parameter versie is eigenlijk competitief met de Gemini 1.5 Pro. Zoals mensen zo eigenlijk in het GPT 3.5 plus segment, laat ons zeggen, ergens tussen 3.5 en 4 turbo in qua performantie, maar dat dan dus volledig gratis, volledig lokaal draaibaar en dan ook nog eens bruikbaar voor andere onderzoekers om daar misschien hun eigen varianten op te maken. Ja. Want dat is dus ook met Llama 2 gebeurd. Mensen hebben dat verder getraind en er zijn nu ook al betere versies van Llama beschikbaar, Llama 2... Llama 2 beschikbaar, dan origineel door Meta vrijgegeven.
Dat is wel heel interessant, hè?
Zeer, zeer interessante move van Meta. Ook weer hier zo van, ze kijken een beetje naar wat Microsoft aan het doen is en dan gooien ze een ding in de gears, zeg maar. Van, kijk, jij wil geld gaan verdienen. Kijk, hier is onze open source variant. Mm-hmm.
Ja.
Ik ben dankbaar, ik zal het zo zeggen. Nu, los daarvan, wat ook nog interessant nieuws is, is ze hebben nu een 8 en een 70 miljard versie uitgebracht, maar ze zijn dus nu nog steeds aan het trainen aan een 400 miljard parameter versie, dus een nog grotere variant, die dus naar het schijnt ook met GPT-4 zou moeten kunnen gaan concurreren.
Ik heb wel het gevoel dat we al vaak hebben gehoord dat iets met GPT-4 kan concurreren, wat dan uiteindelijk niet echt het geval bleek te zijn. Maar wie weet, 400 biljard, of wat was het?
Miljard, biljon, miljard, dat is soms de verwarring die ontstaat.
Altijd verwarrend.
Ja, altijd verwarrend.
Ja, klinkt wel veel, dus
Ja, 400 miljard, voor eventjes aan te geven, dan ga je al niet meer op een gewone, hoe moet je dat zeggen, standaard computer kunnen gaan draaien, daar heb je al redelijk gespecialiseerde hardware voor nodig. De 8 en 70 miljard versies kan je eigenlijk op een deftige thuiscomputer, een Apple met een M2-chip bijvoorbeeld, kan die al draaien. Oh, okay. Dus die kunnen echt lokaal op gewone systemen draaien.
En daar gaan we straks ook nog een tooltip over geven.
En daar hebben we straks ook nog eens een tooltip voor als mensen dat zelf ook willen gaan uitproberen. Ja. Dus stay tuned, zou ik zeggen. Laatste interessante weetje, die AI-taalmodellen zijn getraind op de GPU-supercluster van Meta. En een interessant getalletje in het artikel vond ik, Die zijn getraind op 2 clusters met elk 24.000 GPU's. Om intussen een beetje een beeld te geven, we hebben het er vorige aflevering nog over gehad, over hoe die schaal aan het exploderen is. Vroeger dachten we van, amai, een volledige GPU voor een taalmodelletje, dat is toch wel al stevig. Kijk, nu spreken we al over 24.000, eigenlijk 48.000 in totaal GPU's die ermee bezig zijn. Dus ja, het gaat snel vooruit in de wereld van de large language models.
Absoluut, wauw.
Nu, dit is het ene segment. Daarnaast wou ik nog eigenlijk een klein nieuwtje delen, die eigenlijk alleen nog maar in de technische fora een beetje lawaai aan het maken is nu. Naast het feit dat Meta met Llama 3 op de proppen gekomen is, heel groot nieuws op het vlak van de grote taalmodellen, het competitieve taalmodellen, is er ook wel een interessant nieuw modelletje uitgekomen, Phi 3 Mini, die eigenlijk het andere eind van het spectrum bedekt. Phi 3 Mini heeft maar 3,8 miljard parameters. Is gemaakt om te draaien op gsm's. Gemaakt om te draaien op gsm's, is ook weer open source beschikbaar gesteld. En is ook qua performantie benaderd het GPT 3.5.
Okay.
Hoewel GPT 3.5 zeker 10 keer groter is in termen van parameter.
Dan vraag ik me af hoe dat kan.
Het interessante is dat Phi 3, dus ik heb eventjes de paper diagonaal bekeken. De belangrijkste reden voor het succes het succes van dat kleine taalmodeltje is dat het nu ook getraind is op een grote synthetische dataset. Dus het is getraind met data die geproduceerd is door grotere taalmodellen.
Ah, ja.
Wat is ook al een beetje de toekomst van...
Dat kan toch ook je model gaan vervuilen als die output niet goed is?
Die output is dus blijkbaar goed genoeg om taalmodellen te gaan creëren die dus op standaard benchmarks, we hebben het daar ook al de MMLU benchmark bijvoorbeeld, om goed te scoren op benchmarks. Natuurlijk wil dat daarom zeggen dat het in de echte wereld even goed presteert, dat is niet gegarandeerd, maar het is toch wel een interessante indicatie. En het toont volgens de wetenschappers ook wel aan, die het model hebben geproduceerd, dat het belang van data veel groter is dan het belang van de grootte van het model. Dus het belangrijkste is dat je veel kwalitatieve data aan zo'n systeem kunt gaan voeden. Niet zozeer dat je zo'n systeem zeer groot kunt gaan maken. En dat geeft toch wel interessante perspectieven. Namelijk, als we in de toekomst hele grote, performante taalmodellen creëren, gaan we daarmee automatisch ook kleinere taalmodelletjes kunnen gaan trainen die ook daardoor beter worden.
Interessant.
Ja.
Ja, dat doet me denken aan die eerste versies van GPT 3.5, denk ik dan, of 3, die dan getraind waren op zo'n datadump van het internet. Daar is al veel slechte data tussen gezeten. Dus misschien dat daarom dit model minder nodig heeft om betere data nodig heeft om even goed te zijn.
Ja, inderdaad. En daar komt het eigenlijk letterlijk op neer. Hè? Ja. Dus in plaats van dat je veel data hebt die heel divers is, maar eigenlijk slecht in kwaliteit. Mensen stellen een vraag op het internet en krijgen alleen maar scheldwoorden terug. Dat zit ook mee in uw dataset. Als je dat vervangt door een kleinere dataset, een synthetische dataset, maar wel één die genereert 10.000 conversaties tussen een mens en een computer, waarbij dat een computer een bepaalde actie uitvoert. Doordat die kwaliteit veel hoger is, krijgen we uiteindelijk ook veel performantere systemen.
All right. Interesting. Over naar de volgende tekstkoop. Ja. All right. Ik heb er ook weer 2 gebundeld eigenlijk, onder de noemer AI en video. Want er zijn weer interessante dingen gebeurd. Bijvoorbeeld Adobe, die hebben een videobewerkingsplatform, software, dat heet Premiere Pro. En daarin gaan ze het Firefly videomodel integreren. En Firefly kent je misschien al van Photoshop, waar dat er ook bewerkingen kunnen gedaan worden met generative AI. Ze zijn dus nu ook bezig om een model te trainen, te maken, waar we video's mee kunnen gaan bewerken. En ze hebben in een teaser eigenlijk getoond wat dat zou kunnen inhouden. Ze hebben bijvoorbeeld de feature Generative Extent, waardoor dat je eigenlijk extra frames kunt genereren. Stel, je hebt een video genomen, maar je denkt, dat had zo net een paar secondjes langer mogen zijn, dan kun je die video gaan verlengen. Ze hebben ook Object Detection en Addition and Removal. Dus stel, je hebt iets in je frame en je wilt iets toevoegen, dan kun je een object gaan toevoegen door een kaderje te tekenen, uit te leggen wat wilt je, en dan gaat hij dat genereren. Maar ook bijvoorbeeld iets storend in je frame. Ik weet niet, er staat een glas op tafel en je wilt dat weg hebben, dan kun je dat gaan wissen eigenlijk, zoals dat je in Photoshop iets kunt gaan wissen. En dan het laatste is generative B-roll. En dat zie je heel vaak in series of zo. Als je een overgang tussen twee scènes hebt, zo'n mooie skyline van New York of zo, dat je dat kunt gaan genereren. Dus eigenlijk stock video's, zal ik maar zeggen, maar dan ja, volledig gegenereerd door AI. Dat wilden ze gaan toevoegen en dat vond ik al redelijk ambitieus. Maar wat ze nog meer willen gaan doen, is effectief gaan samenwerken met andere Gen AI video providers, zal ik maar zeggen. Zoals de Sora van OpenAI, Pika, Runway. Dus al die andere modellen kun je dus gaan gebruiken in Premiere Pro. Wat ik eigenlijk best wel sterk vind, want ze willen niet enkel Firefly pushen op de mensen, maar ze willen effectief de mensen de kans geven om de beste modellen te gaan gebruiken voor hun video's. En ik ben wel benieuwd, die Sora bijvoorbeeld, het blijft toch zo'n beetje mysterieus of zo. Je hebt veel demo's, maar je hebt het zelf nog niet kunnen gebruiken. En ja, ik kan echt niet wachten om ermee aan de slag te gaan, eigenlijk.
Wat ik daarin vooral zie gebeuren en waar ik wel naar uitkijk, is van, je ziet toch wel, zeker in generatieve AI, dat zo twee dimensies heeft. Je hebt enerzijds de kwaliteit van de generatie, de kwaliteit van wat daaruit komt, en anderzijds de mate van controle dat je hebt over het resultaat. Wat ik bijvoorbeeld heel sterk vind aan DALL-E, die in ChatGPT in geïntegreerd is, is dat je niet alleen daar heel leuke afbeeldingen mee kunt gaan maken, maar dat je ook op een soort, niet altijd perfect, maar toch op een veel fijnmazige manier dan feedback kunt geven, waardoor dat hij begint te itereren en waardoor dat je uiteindelijk tot een goed resultaat kunt gaan komen. En dat is ook die evolutie dan van DALL-E bijvoorbeeld naar Firefly, dat je nu in Photoshop dan ook gewoon kunt zeggen, kijk, dit gebied en nergens anders, daar wil ik dat je op gaat werken. En dus dat is volgens mij echt wel een goede tandem tussen enerzijds die traditionele videobewerkingsprogramma's, die heel goed layers en wat hebben we daar nog allemaal in hun toolkit hebben, en dan anderzijds de AI-toolkits, die dan samen geïntegreerd kunnen worden. Dus daar zit volgens mij de echte waarde. Ik was onlangs nog eens een thread tegengekomen van, het was eigenlijk in een Facebookgroep van artiesten tegen generatieve AI. Die veel artiesten die klagen over wat AI doet in de kunstwereld. Maar iemand die wel heel expliciet zei van, kijk, ik werk in de filmsector. Mijn bedrijf had zo wat tech guys aangenomen om met AI tools dingen te gaan maken. En ik gaf daar feedback op. Dit moet een iets andere plaats krijgen, dit moet anders gebeuren. Maar ja, iedere keer begonnen ze gewoon opnieuw te genereren en werd mijn feedback eigenlijk niet goed verwerkt.
Yeah.
Dus dat is echt nog de missing link die we nodig hebben om generatieve AI echt bruikbaar te gaan maken. Voorbij de conceptfase, echt naar productie, heb je die soort fijnmazige controle nodig. En dat is denk ik echt iets dat die videotools gaan mogelijk maken.
Helemaal akkoord. En ja, het is ook gewoon handig dat die andere tools in Premiere zitten. Want ik kan me voorstellen dat ik met Sora een video ga genereren. Want misschien is Firefly niet zo goed als Sora. En dan downloaden en dan uiteindelijk toch in Premiere plakken om het allemaal samen te hangen. Dus ik vind het alleen maar een goede evolutie. En ik ben gewoon benieuwd. Dus ja, ik hoop dat het snel gereleased wordt en dat we het allemaal kunnen uitproberen. En dan een tweede AI en video nieuwtje dat ik had zien voorbij komen, is Google Vids. En dat is toch wel een heel andere toepassing van Gen AI in video. Het is niet de traditionele video genereren, maar eerder een soort van, zoals je slides hebt waar die generative AI je gaat kunnen helpen, gaat het ook kunnen helpen bij video's gaan genereren. Dus een soort van ondersteunende rol eigenlijk, waarbij die Google Vids gaat vragen van wat voor design wilt je? En dan gaat hij al een designtje klaarzetten. Wilt je een voice-over? Dan kun je een stem kiezen. Welke tekst wilt je voor die voice-over? Dat hij een suggestie gaat doen. Maar die gaat niet video's genereren. Je kunt bijvoorbeeld wel een video die je zelf hebt gemaakt in die video plakken dan, waardoor dat het video bewerken zelf veel gemakkelijker gaat, maar het gaat niet om het genereren.
Ja.
Dus eigenlijk een beetje een Premiere concurrent, zal ik maar zeggen, om video's makkelijk in elkaar te kunnen gaan steken. Een beetje zoals dat je met Canva vandaag zou kunnen. Dat is, daar kun je basic video's mee maken, die er best wel goed uitzien. Dat is niet wauw of zo. Allee, ja, dat compared niet tegenover een professionele videograaf, maar je kunt al wel iets mooi visueel gaan maken. En dat zou die Google Vids ook beloven.
Oké. Okay.
Dus ja, dat was ook een kleintje. Ik ga er ook niet te veel tijd aan besteden, maar ja, toch iets om in het oog te houden, denk ik.
Interessante ontwikkelingen in de generatieve AI-video scene.
Yes.
Het is deel van onze voorspelling voor dit jaar, dus we zien het altijd graag komen, natuurlijk.
Mm-hmm. Inderdaad.
Goed, op naar de volgende dan. Ja, ook weer een kleintje die ik wil gaan delen. Boston Dynamics. Veel mensen kennen het bedrijf waarschijnlijk wel van de leuke video's die zij maken van hun parkour-robot en de robot die continu mishandeld wordt en geduwd wordt, ja, maar toch op zijn voeten blijft staan. Ja, misschien goed nieuws voor de robot Atlas, heet die, want die mag eindelijk met pensioen. Wordt op rust gestuurd. En trouwens, de eerste berichten die daarvan uitkwamen leken zo te suggereren van oei, hè, ze stoppen ermee, ze gaan op pensioen. Maar Atlas is dood. Leven Atlas, zou ik zeggen. Want wat heeft Boston Dynamics eigenlijk gedaan? Dus de oude versie van Atlas, die werkte eigenlijk volledig op basis van het hydraulische pneumatische principe. Mm-hmm. Namelijk, dus echt met oliedruk gingen dan zuigers op en neer, zodanig dat systeem kon gaan bewegen. Het voordeel daarvan is dat enorm sterke systemen zijn. Dus die robot kon ook heel mobiel gaan bewegen. Dat was ook een heel sterk iets. Nadeel daarvan is dat je die hydraulische lijnen nodig hebt. Dat is omslachtig. Ze hebben ook een video vrijgegeven van een soort blooper reel doorheen de jaren, van al de keren dat die leidingen afgesprongen zijn en dat er overal olie lekt. Het lijkt zelfs een beetje op bloed dat dan rondspuit. Het ding is dus gewoon, die Atlas-robot, heel interessant onderzoeksobject, maar om dat uiteindelijk naar de echte wereld te brengen, wisten ze al langer, kijk, die hydraulische systemen zijn er eigenlijk niet geschikt voor. In een fabrieksomgeving, allemaal goed en wel, maar om echt in de wereld te gaan gebruiken, werkt dat eigenlijk niet goed. Dus Atlas is op pensioen gestuurd en nu hebben ze de New Atlas ontwikkeld. En het interessante daaraan is, die New Atlas is volledig uitgerust met elektrische actuatoren. Dus eigenlijk elektrische motortjes. Wat inhoudt dat die veel compacter is. Dus we gaan waarschijnlijk wel de video linken in de show notes, dus ga zeker eens gaan kijken naar de video. Waardoor dat die veel compacter is, ziet er ook echt als een soort iRobot-achtige moderne robot uit. Ik zie die wel in mijn keuken rondlopen, de afwas doen bijvoorbeeld. Maar nog zotter daaraan is, en daarom moet je zeker eens naar het videootje gaan kijken, is dat die ook veel bewegelijker is geworden.
Het is gewoon eng.
Het is eng, want
het is
die
echt
dingen
creepy.
Dus die robot, die nieuwe Atlas, heeft eigenlijk gewrichten die supermenselijk zijn.
Ja.
Die heeft eigenlijk een heupgewricht die 360 graden kan draaien. Mm-hmm. En dus die begint ook op de grond en staat dan als een soort horrorfiguur recht. Op een soort volledig onnatuurlijke manier. Gewoon om aan te tonen van, kijk, dit ding is extreem mobiel.
Ik krijg daar echt de kriebels van.
Ja.
Ik vind dat echt, zo'n robot, je kunt dat nog accepteren in je huis, omdat het er toch een beetje als een mens uitziet en het beweegt ook als een mens, maar dat vind ik echt straight from a horror movie. Nee, echt, dat hoeft echt niet in mijn huis binnen te komen.
Ja,
ik vind dat echt eng.
Ik had ook zo'n beetje een dystopische flash-forward, zo naar een of andere autoritaire robotleger of zoiets, die dan zo in rare kronkels beweegt. Nu, desalniettemin, het komt er wel aan, zou ik zeggen.
Allee, maar het zal wel een goede evolutie zijn voor die robot en ik ben er zeker van, hè, maar gewoon creepy.
Het ziet er inderdaad een beetje creepy uit. Zeker eens gaan kijken. Nu, desalniettemin, het komt er wel degelijk aan, want een van de meest, de andere interessante feature aan die robot is dat hem nu ook een hoofdje gekregen heeft. Hè? Mm-hmm. Dus volgens de makers van Boston Dynamics, geïnspireerd door de Pixar-mascotte, het lampje die zo danst, heeft hem dus ook zo een lichtje in zijn hoofd.
Ja.
En dat wijst er volgens analisten echt op van, kijk, dit is Boston Dynamics die aan het toewerken is naar een consumentenproduct.
Mm-hmm.
Vroeger was het nog research-based. Dit is een ding. Ja, dit.
Dat hoofdje.
Dat hoofdje is niet noodzakelijk, dat ziet er gewoon mooi uit. En het feit dat ze daar moeite in beginnen steken, wil toch wel zeggen dat iets is dat ze uiteindelijk ook onder een of andere vorm op de markt willen gaan brengen.
Mm-hmm.
Ook in samenwerking natuurlijk met het moederbedrijf Hyundai.
Mm-hmm.
Hyundai ook wel gekend van robots gedurende lange tijd. Dus er is dus echt wel de verwachting, ergens in de komende 10 jaar kunnen we echt wel zo'n robot
altijd zo safe
in onze huiskamers.
Wie weet wel sneller. Ik ben benieuwd. We gaan het in het oog houden. En we zullen het u zeker laten weten als er nog iets interessants gebeurt op dat front.
Ja.
En dan laatste techscoop. En het was al lang geleden dat ik nog eens op date ben geweest. Hè? Op Musk-dates, wel te verstaan. Want hij heeft weer iets aangekondigd. En ik vind het niet per se slecht. Ik snap het wel. Hm? Wat wil hij doen? Hij wil dat nieuwe gebruikers 1 euro per jaar betalen om... Ja, eigenlijk gaat het tegen spam in. Dus al die bots die op Twitter van alles plaatsen, of X, sorry, van alles plaatsen, daar wil hij eigenlijk korte metten mee maken. En dat zou zijn beste oplossing zijn om dat te doen. En wat ik eigenlijk nog niet wist, was dat hij dat in de Filipijnen en Nieuw-Zeeland al heeft ingevoerd. Dus daar heeft hij dat uitgetest en nu zou hij het ook naar andere landen brengen. Dus als gebruiker zou je dus een kleine fee... We denken 1 euro, 1 dollar, maar we zijn eigenlijk niet zeker hoeveel het uiteindelijk zal worden. Moeten betalen om te mogen posten. Je zou wel als nieuwe gebruiker, als je dat niet wilt betalen, ja, wel kunnen kijken, kunnen liken, het platform gebruiken. Maar het enige wat je niet kunt doen, is eigenlijk reageren en zelf posten. En ook na 3 maanden, als je je account hebt aangemaakt, zou je toch die toegang ook gratis krijgen. Dus je moet eigenlijk gewoon 3 maanden een account hebben. En als je niet wilt betalen, dan komt dat op een bepaald moment wel. Maar dat, ik denk gewoon, al die bots, dat zijn nieuwe accounts, worden we dagelijks aangemaakt waarschijnlijk, om te beginnen posten, posten. En dat zou dat toch een beetje tegenhouden, volgens Musk.
Maar is het dan eenmalig dat je 1 dollar moet betalen?
Ja, ik denk het dan. Er stond 1 euro per jaar, maar als het dan na 3 maanden gratis wordt, is het eigenlijk 1 euro voor 3 maanden.
Ja,
dus het is ook niet helemaal duidelijk. Het is ook niet eens duidelijk hoeveel het zou worden uiteindelijk. Maar hij heeft er al van alles op Twitter, of op X, sorry, over zitten zeggen. Dus er komt misschien wel een betalende X aan.
Ja, het toont volgens mij precies toch wel aan dat het botprobleem op X relatief groot is. Ja. Antwoord, hè? Want ook al is het maar 1 dollar of euro per jaar, ja... Het is toch een barrière, hè? Je moet er dan die creditcard voor... Ik weet bijvoorbeeld, als minderjarige, mijn grootste barrière op het internet was dat ik geen creditcard had. Mm-hmm. En overal waar dat het dus was van... RuneScape, ik weet het nog goed. Was van, kijk, hier betaal een euro. Dan, kan er niet aan. Hè? Dus het is toch wel een beetje een gok, maar...
Het is echt wel een probleem, zo, want ze zijn ook allemaal accounts aan het verwijderen. Want ze hadden ook al een paar maanden geleden, denk ik zelf, gezegd van... Ja, het kan zijn dat je following veel minder wordt, omdat we zoveel bots gaan verwijderen en zo. Maar ik denk dat ze echt een beetje wanhopig aan het worden zijn. Van, oh, we zien eigenlijk geen andere uitweg meer dan gewoon een betalingsflow toe te voegen. Dus ik ben benieuwd hoeveel het uiteindelijk zal worden. Ik denk, 1 euro, dat is niet zoveel geld. Dat is niet om te zeggen dat dat veel geld is. En als ik echt een X-gebruiker zou zijn, zou ik dat er nu wel aan geven. Ook omdat je experience beter wordt als gebruiker.
Ja.
Er zullen geen bots meer zijn, er zullen alleen maar echte creators zijn. Dus wat is 1 euro voor die 3 maanden dan? En ik ga ervan uit, een bestaand account gaat dat toch niet moeten doen. Want na 3 maanden wordt dat al gratis. Er zitten nog wat flaws in zijn logica, maar we zullen zien. dat was de laatste techscoop. En dan zijn we klaar voor de deep dive, denk ik. Hè?
Yes.
We gaan eens in het woordenboek lezen. Zoals ik net al zei, gaan wij eens in het woordenboek lezen. Want wij zien dat er toch wel wat nieuwe luisteraars... bijkomen bij Radio Raccoons, waarvoor dank. Maar dat wij niet elke keer opnieuw de termen uitleggen die dat wij wel redelijk vaak gebruiken. Dus we dachten, we doen even een opfrissingscursus in onze deep dive. Een AI-woordenboek. Eigenlijk alle woorden die we echt wel vaak gebruiken, gaan we kort uitleggen. We gaan starten met de basics en gaan iets dieper of gedetailleerder ingaan op die termen die we vaker gebruiken. Dus... back to the basics, hè. Ik ga steeds een term droppen en David gaat daar een uitleg voor geven en een voorbeeldje.
Yes.
Zo gaan we het aanpakken, hè?
Yes.
All right. En misschien om bij het gemakkelijkste te starten, of misschien het moeilijkste. Wat is AI?
AI, oftewel artificiële intelligentie. Deze uitleg heb ik al zoveel keer gedaan dat ik de definitie letterlijk uit mijn hoofd ken. De theorie en ontwikkeling van computersystemen waarvoor normaal menselijke intelligentie vereist is. Nee, die taken uitvoeren waarvoor normaal menselijke intelligentie vereist is. Artificiële intelligentie is een heel algemeen begrip. Mm-hmm. En wat ik soms tegenkom op het internet is dat mensen soms zeggen van, maar dat is toch geen AI... AI is eigenlijk bijna alles.
Ja.
Alles waar ooit alleen maar mensen mee konden bezig zijn, dat door een computer laten doen.
Ja.
Dat is de meest algemene term. Een voorbeeld daarvan, wel, ja, we worden vandaag de dag omringd door artificiële intelligentie. En eentje die veel mensen bijvoorbeeld zullen kennen is computer vision.
Mm-hmm.
We gebruiken een AI-systeem om een afbeelding te analyseren en bijvoorbeeld objecten.
Mm-hmm. En misschien van in het dagelijks leven, Face ID.
Ja.
Uw gsm die uw gezicht gaat scannen.
Voilà. Nu, dat is eigenlijk al, we zijn een beetje vooruit aan het springen, dat is eigenlijk al een meer moderne vorm van artificiële intelligentie. Dat is wat we vandaag de dag over praten als het gaat over artificiële intelligentie. Maar artificiële intelligentie is ook al een term die zeer oud is, bestaat sinds de jaren 50. En omvat dus ook veel meer dan wat we vandaag zouden beschouwen als artificiële intelligentie. Een ander voorbeeldje van AI is bijvoorbeeld het A-ster-algoritme. Ik ga het niet volledig uitleggen, maar kort samengevat, dat is het algoritme die ervoor zorgt dat uw GPS de route van A naar B heel efficiënt kan gaan berekenen. Nu, dat is een handgeschreven algoritme. Je kunt dat lijntje per lijntje volgen en je kunt daar uitleg bij plaatsen en je gaat waarschijnlijk, het is zelfs zeer intuïtief te begrijpen, van dit is eigenlijk ook hoe ik misschien een pad zou zoeken door een stad die ik nog nooit zou gezien hebben. Dus dat is een menselijk geschreven algoritme. Dat is dus nog geen, we gaan eentje vooruitspringen, machine learning, zoals dat we dat vandaag zien. Maar het is dus wel degelijk AI.
Ja.
De uitvinders van de term AI, die keken naar A-star en die zeiden, dit is AI te noemen.
Alright, dus AI hoeft niet altijd heel complex te zijn.
AI hoeft zeker niet complex te zijn. Ik zeg vaak, dus er is de definitie en er is de gouden regel van AI. En de gouden regel stelt, eens dat iets goed genoeg werkt, is het geen AI meer.
Oké, alright.
Maar dat is gewoon menselijk chauvinisme. Eens dat we zien dat een computer iets beter kan dan wij, dan zeggen we van, ja, maar dat is eigenlijk geen intelligentie meer. Maar toch, technisch gezien, blijft het wel AI.
Alright. Je hebt het al vernoemd. Onze tweede term is machine learning.
Ja. Machine learning wordt vandaag de dag bijna één op één gelijkgesteld aan artificiële intelligentie. Maar dus belangrijk om te weten is, alle machine learning is AI, maar niet alle AI is machine learning. Daar hebben we het daarnet over gehad. Wat is machine learning dan? Machine learning is eigenlijk een familie van algoritmes die een bepaalde taak kunnen leren uitvoeren. Het zit in de naam, learning. En hoe doen ze dat eigenlijk? Wel, door min of meer wiskundig op zoek te gaan naar patronen. Stel u nu bijvoorbeeld voor dat ik aan u zou vragen van, kijk, we verkopen appelen en peren. En ik wil dat jij de beste combinatie van appelen en peren vindt, zodanig dat we zoveel mogelijk winst gaan maken.
Ja.
Net zoals jij dat ook zou gaan doen, wat zou je waarschijnlijk doen? Je gaat op de markt gaan staan, eerst met 10 appelen en 10 peren. Je ziet wat er best verkoopt. En dan de dag daarna ga je je strategie een beetje gaan aanpassen op basis wat je daarvan geleerd hebt. Zo werkt machine learning dus ook. We geven daar trainingdata aan, waarvan dat we eigenlijk zeggen van, kijk, hier is de input, hier is de data die jij weet. Wij vragen nu om een bepaalde output te produceren. En we weten ook wat dat het antwoord zou moeten zijn. En dan nadien kan je zeggen tegen een machine learning systeem van, hè, hoeveel appelen en peren, zoveel. Ah, het is eigenlijk verkeerd. Het moest eigenlijk zoveel zijn. En dan kan een machine learning systeem gaandeweg zichzelf gaan aanpassen.
Ja.
Machine learning systemen die zijn ook iteratief. Dus die, wat kenmerkt een machine learning systeem vaak, dat is dat we daar data aan geven. Die gaat zichzelf een heel klein beetje gaan aanpassen en die gaat dan op naar het volgende datapunt. Dus het is een zeer statistisch proces ook wel. Statistiek en machine learning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat zorgt er ook voor dat machine learning ook geen perfecte algoritmes oplevert. Machine learning is eigenlijk een soort benaderingsproces, waardoor dat we dus ook, ik zeg altijd bij machine learning, het belangrijkste dat je moet weten is, machine learning systemen maken fouten. Daar komen geen handgeschreven algoritmes uit. Het is niet dat eens dat een machine learning systeem klaar is met trainen, dat we dat een programmaatje kunnen lezen of zo. Nee, de gedragingen en de bedenkingen die een machine learning systeem maakt, zit in het algoritme zelf ingebakken.
Dat is eigenlijk een black box, zoals
een black box systeem, inderdaad, zoals ze zeggen.
All right. Machine learning dus. En dan gaan we over naar een term die ik eigenlijk best wel cool vind. Deep learning.
Ook hier
heel
weer.
Goed.
Ook hier weer kunnen we zeggen van, voor veel mensen is machine learning en deep learning één en hetzelfde. Maar ook hier weer hetzelfde. Alle deep learning is machine learning, maar niet alle machine learning is deep learning,
ja.
Voor de duidelijkheid. Machine learning is een hele familie van algoritmen. Mm-hmm. En deep learning slaat specifiek op één soort binnen die familie. Namelijk machine learning die we gaan doen met neurale netwerken.
Ja.
Dat is ook weer een term die waarschijnlijk heel veel gebruikt wordt vandaag de dag. Neurale netwerken zijn eigenlijk gebaseerd op de werking van ons menselijk brein, maar zijn een soort wiskundige vereenvoudiging mm-hmm. ervan. Werken aan de hand van neuronen die connecties maken mm-hmm. met elkaar. We gaan die neuronen in lagen gaan organiseren. We stoppen daar data in. En het enige wat een neuron doet, is kijken naar data dat hem binnenkrijgt van de vorige lagen,
mm-hmm.
optellen en dan beslissen van, oké, ga ik zelf nu ook een signaal doorsturen of ga ik zelf geen signaal doorsturen? Dus machine learning met neurale netwerken, vaak grote neurale netwerken, dat gaan we er ook nog gaan aanhangen, dat noemen we dan deep learning.
En heb je dan een voorbeeld van iets dat je typisch met deep learning gaat oplossen?
Computer vision. Computer vision is daar het perfecte voorbeeld van. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar machine learning, het simpelst mogelijke machine learning algoritme is lineaire regressie. Mm-hmm. En mensen die ooit nog in het middelbaar met Excel gewerkt hebben, zullen zich misschien nog lineaire regressie herinneren.
Ik herinner me van statistiekles.
Wel, of nog verder. Mm-hmm. Dus wat heb je dan als je zo een hoop puntjes hebt op een grafiek en je wilt zo een lijn die zo optimaal mogelijk alle puntjes benadert? Wel, dat is lineaire regressie. Nu, lineaire regressie mm-hmm. is best bruikbaar voor, ik noem dat altijd, Excel-data.
Mm-hmm.
Dus rijen en kolommen en cijfertjes enzovoort enzoverder. Maar lineaire regressie is niet sterk genoeg voor afbeeldingen. Afbeeldingen zijn heel groot, hebben heel veel pixels, heel veel data.
Mm-hmm.
Lineaire regressie kan daar niet mee overweg. Neurale netwerken kunnen dat wel. Die kunnen veel beter schalen, kunnen veel meer data gaan verwerken. En daarom, computer vision is lang grotendeels onmogelijk geweest, maar met deep learning is dat eigenlijk heel courant geworden vandaag de dag.
All right. Oké, dan gaan we nu over naar iets dat naast die machine learning en deep learning staat misschien. En we gaan niet dieper in de deep learning, zoals dat we nu eigenlijk zo'n rustisch poppetje hebben van AI, machine, deep, die allemaal genest zijn. Oké, misschien niet helemaal. Maar wel iets, wat we nu hebben omschreven, is iets dat we al heel lang mee bezig zijn, bij raccoons ook, waar eerder de traditionele AI wordt genoemd.
Ja, ja.
En dan is er een jaar geleden, of anderhalf jaar geleden ondertussen al, iets gekomen wat dan nu in de markt als generatieve AI bekend staat. Dus daar willen we ook wel even de kanttekening maken van wat onderscheidt Gen AI van die meer traditionele AI-systemen.
Ja, en ook hier zou ik nog altijd zeggen, we zijn nog steeds in het Russisch poppetjes, de matryoshkas, we zijn nog altijd bezig. Want alle generatieve AI vandaag de dag, ja, dat durf ik toch met redelijke zekerheid zeggen, is gebaseerd op deep learning,
ja.
Maar niet alle deep learning is generatieve AI. Dit brengt me eigenlijk terug naar, ik moest ooit eens praten over AI, ik denk nu ondertussen al een vijftal jaar geleden, oude man aan het worden.
Ja, ja, ja.
En daar kreeg ik toen ook de opmerking van, kijk, we kunnen afbeeldingen gaan verwerken met artificiële intelligentie. Maar wat doe je dan eigenlijk als je zegt afbeeldingen verwerken? Wel, je neemt veel data, een volledige afbeelding, kan kilobytes of zelfs megabytes groot zijn, en je doet daar iets mee.
Mm-hmm.
Je zegt bijvoorbeeld, is dat een foto van een kat of van een hond? Je begint met veel data, maar je eindigt, als je ook kijkt naar de structuur van die deep learning systemen, dat is dat die echt als een soort piramide georganiseerd zijn. Hè. Dus die beginnen heel breed, maar die worden eigenlijk steeds compacter en compacter en compacter. En op het uiteinde komt er eigenlijk soms zelfs maar één getalletje uit.
Mm-hmm.
1 voor kat en 0 voor hond. Of 2 getalletjes of 3 getalletjes. Maar typisch gaan we van veel data naar weinig data.
Mm-hmm.
Ik heb toen ook nog de vraag gekregen van, en kan dat niet omgekeerd? En ik zei toen van, nee, eigenlijk niet. En ik ga eerlijk zijn, ik wist eigenlijk ook niet goed waarom dat dan niet kon. Maar ik dacht van, kijk, het is veel makkelijker om van veel data daar een soort analyse te gaan op doen dan omgekeerd te gaan werken. Dat werkt helaas zo niet.
Nee, 5 jaar geleden toch?
5 jaar geleden werkte dat helaas zo niet. Tot dan GPT eigenlijk heel populair geworden is. Tot ze dan ontdekt hebben dat de transformer-architectuur, een vorm van neurale netwerken, dat die heel schaalbaar bleken te zijn. En die bleken dus ook in staat te zijn om de omgekeerde beweging te gaan doen. Om van weinig data naar veel data te kunnen gaan. En dat is dus eigenlijk generatieve AI. Er zijn veel mogelijke definities van generatieve AI, maar daar komt het eigenlijk op neer. Niet alleen kunnen we data gaan verwerken, we kunnen ook data gaan produceren, genereren. Ja. Je kunt een zin daarin steken en daar kan ook een zin terug uitkomen, of zelfs een volledig boek uitkomen, als je wilt.
Ja, en niet alleen teksten, ook video, muziek, afbeeldingen, alles kan vandaag de dag met generatieve
en
AI.
Denk eigenlijk aan alles wat 5 jaar geleden kon met AI. Afbeeldingen herkennen en daar een label aan geven. Dit is een afbeelding van een hond. Draai dat om en dat is min of meer wat generatieve AI doet. Geef mij een afbeelding van een hond en daar komt een afbeelding uit. Dus het is bijna letterlijk alles wat we vroeger konden doen, geflipt. En dat is generatieve AI. We hebben daar een nieuwe term aan gegeven, gewoon omdat dat vroeger niet kon.
Nee.
Vroeger was dat een beperking en nu kan dat wel, dus hebben we daar een nieuwe term opgeplakt. Maar dat is nog steeds deep learning, dat is nog steeds machine learning. En dat is wel degelijk nog steeds artificiële intelligentie ook.
Toch, het poppetje, dat blijft terugkomen.
Ja.
En misschien om dan even dieper in het poppetje te gaan, een laatste term die dan wat meer voorkomt toch in onze podcast, LLM.
LLM, inderdaad. Ook hier weer, het poppetje gaat verder. Alle LLM's, Large Language Modellen, is de afkorting daarvoor, grote taalmodellen, min of meer, zijn generatieve AI. Maar er bestaan ook non-LLM generatieve AI-systemen. Large Language Modellen zijn eigenlijk de eerste golf geweest ook van generatieve AI. Het eerste wat we echt AI konden laten genereren is tekst.
Ja.
En omdat die tekstgenererende systemen in vergelijking met voorgaande AI-systemen heel groot waren, noemen we dat dus nu large language models.
Er zijn geen small language models. Of ondertussen wel. Misschien wel, die
kijk, zoals Phi-3 is een small language model, maar is in vergelijking met de modellen van 5 jaar geleden nog steeds absoluut gigantisch te noemen. Het is veel groter dan BERT destijds ooit was, het allereerste taalmodelletje.
Oké, alright. Dat was het voor ons woordenboek vandaag. Maar stel dat je toch een term hoort in onze podcast en je hebt zoiets van, oh, maar waar praten die mensen toch over? Wat betekent dat? Dan mocht je het ons altijd doorsturen en we leggen het graag uit. We willen ook gewoon dat iedereen mee is, vooral. En dat we niet gewoon onzin uitkramen en praten over zaken waar je zoiets van hebt, van maar waarom is dit relevant voor een business context? Want het is allemaal wel heel relevant als je weet wat het is, natuurlijk.
Ja.
Dus daarmee even back to the basics. En merci voor de uitleg, David. Je hebt u nog ingehouden. Goed gedaan. En dan gaan we verder naar de glazen bol, hè?
Yes.
David, heb jij nog eens in uw glazen bol gekeken?
Yes. En Daphne, deze keer, je kent mij. Ik ben bezeten door twee dingen. De toekomst en het verleden. Mm-hmm. En dus deze keer zat ik in deze sferen te denken van, hoe kunnen we met de technologie van de toekomst het verleden beter leren begrijpen?
Ja.
En dan is bij mij het idee opgekomen dat we ergens in de komende jaren misschien zullen zien oppoppen. Namelijk dat we met AI, die steeds beter worden in het genereren en het begrijpen van taal, dat we met die AI-taalmodellen ook zeer goed talen uit het verleden zullen kunnen gaan analyseren. Ik zie bijvoorbeeld een aantal toepassingen. Er zijn bijvoorbeeld nog een aantal schriftelijke talen waarvan dat we nog steeds de betekenis niet gedecodeerd hebben. Het lineair B bijvoorbeeld, als ik mij nog even goed kan herinneren, hebben we heel veel voorbeelden van, maar is nog steeds niet ontcijferd. Iets zegt mij dat als die doorbraak er ooit gaat komen, dat die veroorzaakt zal worden door een of ander modern taalsysteem die gewoon het volledige corpus bekijkt en dan denkt van, ah ja, nu kan ik dat gemakkelijk vertalen naar het Engels.
Dat doet mij zo een beetje denken aan de Zodiac Killer, die zo die raadsel schreef. Ja, en dat ja, er dan ja, zo ja. twee mensen waren die zo zich heel hun leven hebben bezighouden met dat ontcijferen. En ik weet eigenlijk niet of daar ooit AI op is losgelaten, maar dat lijkt me zo ook iets waar dat AI echt wel zou kunnen helpen.
Ja, ja. Wel, eigenlijk het ontcijferen van codetaal en het ontcijferen van oude talen...
Dat is ongeveer hetzelfde.
Het is min of meer hetzelfde ding, hè? Want, ja. want je wilt iets zeggen, we weten alleen niet welke tekens dat ze gebruiken of wat de context is. Lijkt mij een uitstekende ja. taak voor een taalsysteem. En eigenlijk daaraan gekoppeld kan ik mij ook nog voorstellen dat naarmate dat we eigenlijk ja, ook... Wacht, ik moet zien dat ik de juiste zeg, text-to-speech. Ja, dat de text-to-speech... speech-systemen steeds beter worden, denk ik ook dat die zeer geschikt zullen gaan zijn om te gaan bestuderen hoe oude talen uitgesproken werden. Mm-hmm. Want dat is soms een probleem yeah. met oude talen. Allee, dat is een probleem met oude talen. We kunnen het schrift vaak ontcijferen, maar de uitspraak ervan is veel moeilijker. Mm-hmm. Ik herinner mij bijvoorbeeld uit mijn lessen Latijn in mm-hmm. het middelbaar, dat wat we weten over de uitspraak van Latijn, we vooral geleerd hebben uit schrijffouten. Namelijk, als je iets verkeerd schrijft, dan wil het zeggen dat het op die manier klinkt. Ja. En daar kunnen we bepaalde conclusies aan verbinden. Wel, iets zegt mij dat ook daar AI-systemen heel geschikt voor gaan zijn. Van kijk, analyseer eens alle teksten die we hebben op basis daarvan. Analyseer alle mogelijke schrijffouten. En probeer op basis daarvan eigenlijk de taal zo accuraat ja. mogelijk na te bootsen.
All right. Merci voor de voorspelling, David. En wie weet zijn ze er al mee bezig vandaag de dag?
Het zou mij zeker niet verbazen.
Want het is niet de eerste voorspelling die al zou uitgekomen zijn, want van Sarah kregen we ook nog een berichtje dat er blijkbaar toch al een soort van rijschool met VR-bril in België ook zou zijn. Dus nou niet echt een rijschool, maar er worden wel gevaarlijke simulaties situaties gesimuleerd. Bijvoorbeeld door de hoek, afleiding in de auto. En dat gaat via de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dus we zijn een rectificatie, zal ik maar zeggen, van onze glazen bol. Blijkbaar gebeurt het vandaag al. Merci Sarah om dat in te sturen en onze op de hoogte te brengen. Hè. En als je iets weet van oude talen en AI, let us know. We zijn super benieuwd. Dan horen we het wel. Maar goed, we gaan eens overgaan naar onze tooltip, want die hadden we ook nog beloofd. Hè?
Yes. Oké, en dan is het nu
tooltip-tijd.
En deze keer een tool voor de iets technischere personen, wil ik toch wel zeggen. Maar laat u niet te veel afschrikken, nee. zou ik willen zeggen. Want het is toch wel een hele leuke, mm-hmm. ook al... ja. Allee, moet je een heel klein beetje technische vaardigheid hebben.
Ja.
Waar gaat het deze keer over? Het gaat over Olama. Olama, ik weet niet goed hoe dat je het moet gaan uitspreken. Maar wat is Olama eigenlijk? Een zeer, zeer interessant command line tooltje. Dus dat is eigenlijk het enige van technische vaardigheid mm-hmm. dat je nodig hebt. De command line. Als u dat helemaal niet zegt, dan is deze tool waarschijnlijk niets voor u.
Kom maar, ik ken daar niet heel veel van, maar dat is toch de terminal openen?
De terminal, voilà.
Ja.
Als je dat ooit al gedaan hebt en je houdt daar geen nachtmerries aan over, dan... Kijk.
Een hello world, dat is toch zo'n typische dat je in de terminal doet, hè?
Inderdaad, inderdaad. Ja. Dus als je de absolute basis van de command line een beetje begrijpt, dan zou ik u zeker en vast uitnodigen om dit tooltje eens te proberen. Want wat is Olama? Een heel makkelijk installeerbaar command line tooltje, waarmee dat je heel snel aan de slag kunt met open source taalmodellen. Dus Llama 3 bijvoorbeeld. En je zou je misschien afvragen van, Llama 3, het is nu uitgebracht, maar hoe kan ik dat nu gaan gebruiken? Er zullen in de nabije toekomst wel heel veel user interfaces uitkomen die dat mogelijk maken, maar een van de makkelijkste manieren momenteel is simpelweg om Llama te installeren. Voor Windows-gebruikers is dat een exe-tje, installatie, zoals dat we het allemaal gewend zijn. En het enige wat je dan moet gaan doen, is in je terminal gaan, intikken Llama, spatie run, spatie Llama 3, maar ze ondersteunen ook andere modellen, bijvoorbeeld Gemma, die we ook al behandeld hebben. Het open source model van Google zit er ook in. Is dan Gemma, die je moet intypen. Gewoon dat ene commandootje intikken en je gaat automatisch het model binnenhalen, op je CPU laten draaien en wat je daarna ziet is gewoon... Een klein chat, hoe noemt dat eigenlijk, zo'n groter dan symbooltje om je chatvenster te beginnen. En voilà, Je kan gaan praten tegen Llama 3.
Zoals dat je tegen ChatGPT zou praten, eigenlijk, ja, om het te testen.
Dus je typt dat commando in en je hebt in je command line een venstertje waar je in kunt gaan typen. Je drukt op enter en je krijgt een antwoord van Llama 3.
Ik verwacht dat die uitleg ook wel op hun website zal staan.
Ja, zeker vast.
Dus als je graag eens zo die Llama 3 bijvoorbeeld of die Gemma zelf uittesten en wilt zien van hoe verhoudt zich dat tot die ChatGPT bijvoorbeeld, of je wilt gewoon gratis LLM gebruiken en niet voor GPT betalen. En niet
gratis
willen dat,
en lokaal, ja, wel, dat is de belangrijkste.
Dat wil ik dus zeggen, niet dat OpenAI dan uw data kan gebruiken om bij te trainen, dan is dat eigenlijk nog wel een relatief simpele oplossing om het te gaan doen.
Ja.
Dus ik ga het zeker linken in de show notes. En ik ga het zelf ook eens testen, want ik weet wel ongeveer hoe ik ermee moet starten. Ik zeg het, ik ben ook geen technisch persoon, maar dit is op zich relatief simpel.
Ja, programmaatje installeren, terminal openen, één commando uitvoeren. Ik denk dat veel mensen dat toch wel moeten kunnen.
En als het niet zou lukken, stuur David een berichtje en hij helpt u heel graag verder.
Dank u, Daphne.
heel veel succes ermee. En dan gaan we nog naar de watercooler show, of hè?
Oké, Daphne, het laatste segment, de watercooler show off. En deze keer heb jij er eentje voor ons.
Inderdaad. Ik had ergens in de krochten van het internet wel een interessante gevonden. En het gaat over niemand minder dan de uitvinder van het internet, met die krochten daar. Sir Tim Berners-Lee, die kennen de meeste mensen waarschijnlijk wel. En die zegt dat hij maar één regret heeft.
Eén grote spijt
in
het leven.
Eén grote spijt in het leven. En nee, het is niet de uitvinding van het internet of zo. Maar hij zegt achteraf van, ja, je hebt zo die https://, dat je altijd voor een website moest typen. Ja, hij zegt van, ja, die twee slashes, dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Dat was niet nodig voor de werking van het internet of zo. Ik heb dat daar verzonnen, maar eigenlijk had dat niet gemoeten. En nu zitten we daar nog altijd mee met die dubbele slash. Dus hij zegt van, ja, dat is toch wel mijn enige spijt in het leven.
Ik kan dat verstaan, want ik denk dat hem zo de negatieve energie gevoeld heeft. Want ik herinner me nog als klein manneke dat ik echt dacht van,
ja,
waarom ben ik hier dat allemaal aan het intypen?
Maar zelf, die HTTPS, dubbelpunt, en dan die twee slash, die HTTPS alleen al.
Die shift moet je dan
al
een keer induwen, en dan, ja, dat is er echt te veel aan.
Waarschijnlijk dacht hij na 100 keer, 1000 keer datzelfde typen van, waarom heb ik dit gedaan? Het was niet nodig. Maar dus, ja, zijn grootste spijt in het leven. Ik zou denken, als dat je grootste spijt is,
voilà,
dat je best wel een goed leven hebt geleid. Dus ja.
En hij heeft ook nog eens het internet uitgevonden, dus voilà, dat mag hem ook wel op zijn konto schrijven.
Dus ja. Goed bezig.
Kleine
en dan
foutjes.
Nog een kleine aankondiging. En het is redelijk last minute, maar we weten het zelf ook nog niet zo heel lang. En hebben ook maar om de 2 weken een aflevering om op te nemen natuurlijk. Maar vanavond, en dat is voor jullie vanavond, niet voor ons vanavond, dus 25 april... staan wij op een podium in Antwerpen op het evenement Future Entrepreneurship. En we gaan iets doen met trends en trendspotting en wat wij allemaal voorspellen. Eigenlijk een glazenbol van David, maar dan to the extreme. Dat gaan wij doen. We staan denk ik om 8:40 op het podium, op de main stage van het evenement. Dus als je zou willen komen kijken, nog veel andere interessante sprekers vanavond dus in Antwerpen. Altijd welkom. Dus dan zien we misschien, ja, jullie misschien daar. En voor de rest, the usuals, hè. Volg ons, like ons, share ons, comment, stuur een vraag in voor de Curious Raccoon. Abonneer jezelf en al die reuten met teut. En dan zien wij jullie binnen 2 weken alweer. En David is het hier heel mooi aan het uitbeelden voor degenen die nog niet op YouTube zouden kijken. Dus kijk zeker even naar deze laatste minuut op YouTube. En dan, dan horen of zien wij jullie de volgende keer weer.
Yes, tot dan.